Ik stel voor dat we vanmorgen op reis gaan. We gaan naar Jeruzalem. En we gaan ons bij een gezelschap voegen. En dat gezelschap, dat zijn de apostelen van de Heer Jezus. Ik lees daartoe iets uit Marcus. Marcus hoofdstuk 8. Ik weet niet of je dat al hebt meegemaakt, dat je iets wil mededelen aan iemand, het kan een broeder, een zuster zijn, of een familielid, of een vriend. En je laat even inblikken in je hart en je merkt dat er eigenlijk niet geluisterd wordt. Of je merkt aan de reactie dat men er gewoon geen aandacht aan geeft, overheen stapt en iets zegt totaal naast de kwestie. Ik heb dat enkele keren meegemaakt en ongetwijfeld zullen jullie dat ook al hebben meegemaakt. Dat is natuurlijk pijnlijk en dat kan een oorzaak zijn van verdriet. En je voelt je dan een stuk eenzaam. Maar als er iemand is geweest die eenzaamheid heeft gekend, dan was het de Heer Jezus. Er is eigenlijk maar één persoon die heeft begrepen wat zijn doel was, wat zijn missie was. En dat was een vrouw, Maria, die kostbare nardus nam en hem zalfde. Met het oog op zijn begrafenis. Maar verder was zij de compleet onbegrepene, degene die hier in eenzaamheid zijn weg ging. En ik wil daartoe iets lezen uit Marcus, om te beginnen Marcus hoofdstuk 8. Vers 31. En hij begon hun te leren dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen opstaan. En hij sprak dit woord vrij uit. En Petrus nam hem terzijde en begon hem te bestraffen. Maar hij keerde zich om. Terwijl hij zijn discipelen aanzag, bestrafte hij Petrus en zei: ga weg achter mij, Satan. Want gij bedenkt de dingen van God, niet de dingen van God, maar de dingen van de mensen. En nadat hij de scharen met zijn discipelen tot zich geroepen had, zei hij tot hen: als iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want een ieder die zijn leven zal willen behouden, zal het verliezen. Maar een ieder die zijn leven zal verliezen terwille van mij en terwille van het evangelie, zal het behouden. Want wat baat het een mens als hij de hele wereld wint en zijn ziel verliest? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn ziel? De Heer spreekt hier over zijn lijden en sterven, over dat verschrikkelijke wat hij zou moeten meemaken. En dan zie je de reactie van de apostel Petrus. Als er 2 personen zijn in de Bijbel waar ik mezelf vaak in herken, dan is het Jacob, die ook alles zelf wilde doen, en Petrus, in zijn impulsiviteit. Maar wat een man is Petrus. Een geweldige apostel. En als we denken aan Petrus, dan denken we onmiddellijk, oh ja, Petrus, die de Heer 3 keer verloochende. Maar Petrus was ook degene die een geweldige belijdenis heeft uitgesproken. Toen de Heer vroeg, wie zeggen de mensen dat ik ben? Dan waren er die zeiden, Elia, Jeremia of een van de profeten. Maar toen vroeg hij aan zijn apostelen, maar gij, jullie. En dan wordt het persoonlijk. Wie zegt gij dat ik ben? En dan is het Petrus die belijdt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dan zegt de Heer, wel gelukzalig Barjona, want dat is u geopenbaard van mijn Vader die in de hemelen is. Dat heb je niet uit jezelf. Maar op die belijdenis, op die rots zal ik mijn kerk bouwen. Dat is Petrus. En enkele tellen later, als de Heer vertelt over die eenzame weg die hij zou moeten gaan, het lijden wat hij zou moeten doorstaan, dan, en ik zie het zo voor me, dan nam Petrus de Heer Jezus terzijde en hij zei tot de Heer, moet eens luisteren Heer, dit gebeurt nooit zolang ik leef. Ik ga het nu een beetje met mijn eigen woorden zeggen. Geen sprake van, ik ben bereid met u te sterven. Dat zal u geenszins geschieden. Maar de Heer herkent dat. En wat is dat bij Petrus? Dat is, hier gaat het om zelfbehoud. Eigenbelang. Maar vooral zelfbehoud. Dat gebeurt niet. Nu, de Heer heeft ook tot de Petrus gezegd. Eer de haan zal kraaien, zult gij mij 3 maal verloochend hebben. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. En dat is, broeders en zusters, een geweldige troost. Wat we ook doormaken in ons leven. Dat is een geweldige troost dat er iemand is die voor ons bidt en pleit in de hemel. Dat is de Heer Jezus. En die ons er doorheen draagt, wat wij ook meemaken. En daarom zeg ik het nog een keer, alle dingen werken mede ten goede. Voor hen die God lief hebben. En ik veronderstel dat we God hebben lief gekregen. Nu, wat zegt de Heer? Als Petrus hem terzijde genomen heeft. Hij draait zich om, Petrus staat achter hem. En hij spreekt zijn discipelen toe. Hen aanziende. En hij zegt, ga weg achter mij, Satan. Want gij bedenkt niet de dingen van God, maar de dingen van de mensen. Petrus, die geweldige belijdenis had uitgesproken, werd op dat moment een instrument in de hand van Satan in een poging de Heer weg te houden van het kruis. En dat heeft Satan nog een keer geprobeerd. De laatste keer dat hij dat probeerde, was in de Hof Gethsemane. Maar de Heer heeft de drinkbeker, die eigenlijk wij moesten drinken, uit de hand van zijn Vader aangenomen. En heeft die beker geledigd tot op de bodem. En in die beker bevonden zich als het ware u en mijn zonden. Onze slechtheid, onze vuiligheid, alle mogelijke zonden, hoe verschrikkelijk ze ook zijn, daarvoor is de Heer naar het kruis gegaan. Voor hoereerders en moordenaars, voor pedofielen, homoseksuelen, alle verschrikkelijke dingen heeft hij over zich heen gekregen. Heeft de zonden, onze zonden, op zich genomen. Opdat een ieder die in hem gelooft niet zou verloren gaan. Voor elke zonde betaalde de Heer Jezus de prijs. En de Heer zegt hier, als iemand achter mij wil komen, en ik hoop dat dit de wens is van ons hart. Maar als iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf, en nemen zijn kruis op en volgen mij. En als dan dat stemmetje in je hart opkomt en je allerlei overwegingen op je ziet afkomen, als het erop aankomt om de Heer Jezus te volgen, dan moet je eigenlijk zeggen tegen jezelf, ik ken die mens niet. En daar schuif je alle mogelijke obstakels mee aan de kant. En met een kordaat wilsbesluit zeg je, Heer Jezus, ik wil u volgen. Maar als je dit wil doen, en de Heer verplicht niemand om hem te volgen, als je hem wil volgen, zul je een kruis te dragen hebben. Dan zegt de Heer, je moet dagelijks je kruis opnemen. Er is geen andere weg voor een discipel. Maar we gaan verder. Markus 9. Vers 30. En ze gingen vandaar weg en reisden door Galilea. En hij wilde niet dat iemand het wist. Want hij leerde zijn discipelen en zei tot hen, de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen van de mensen. En ze zullen hem doden. En na zijn dood zal hij op de derde dag opstaan. Maar zij verstonden dit woord niet en durfden hem niet te vragen. En hij kwam te Capernaum. En toen hij in huis was, vroeg hij hun, wat hebt gij onderweg besproken? Alsof hij het niet wist. Hij, de schepper van hemel en aarde, de alwetende, de alziende, de alomtegenwoordige, de almachtige, vraagt zo gewoon aan de zijnen, waar hebben jullie het over gehad zo onderweg? Maar zij zwegen, vers 34. Want onderweg hadden zij er onder elkaar woorden over gehad, wie de meeste was. En hij ging zitten, riep de twaalven en zei tot hen, als iemand de eerste wil zijn, die zal de laatste van allen zijn en aller dienstknecht. En hij nam een kind en plaatste het in hun midden. En toen hij het in zijn armen nam, zei hij tot hen, en ieder die een van zulke kinderen ontvangen zal in mijn naam, ontvangt mij. En ieder die mij ontvangen zal, ontvangt niet mij, maar hem die mij gezonden heeft. Ze hadden ruzie gehad nadat de Heer hen had verteld over zijn lijden. Hadden ze er ruzie over gemaakt wie toch van hen de meeste was. Als hier iemand de meeste wil zijn, ik kan je zeggen, dat is een heel goede zaak. Ik hoop dat iedereen hier aanwezig de meeste wil zijn. Want dan beheer je een goede zaak. Dat zegt de Heer. Er is niks mis mee. Maar hij voegt er wel iets aan toe. Als iemand de eerste wil zijn, die zal de laatste van allen zijn en aller dienstknecht. Dienen, broeders en zusters. De Heer Jezus dienen is eigenlijk de hoogste eer aan een mens gegeven. Dienend bezig zijn. Jezelf niet in tel achten. Jezelf opzij schuiven. En dienend bezig zijn. Totdat hij komt. En dan moet ik denken, het staat beschreven in Johannes 13. De voetwassing, je kent het. Ook dan zal er wel wat gediscussieerd zijn geweest. Ik zie het zo voor me. Ja, Jacobus, het is jouw beurt. Nee hoor, ik heb het vorig jaar gedaan. Petrus deed het ook niet. Ja, wie, ja, ze hebben naar elkaar gekeken. En toen heeft de Heer zich omgord. En heeft het werk gedaan van een slaaf. en de voeten van zijn discipelen gewassen. Hij, de Allerhoogste Heer, onze Heer Jezus. De Heer nam een kind en nam het in zijn armen. En hij zei tot de zijnen: en ieder die een van zulke kinderen ontvangen zal in mijn naam, ontvangt mij. Hij zegt hier eigenlijk: je moet worden als de kinderen. Kinderen komen met een ontvankelijk hart. Kinderen zijn open vaten. Wat een geweldige zegen is het dat kinderen onder het gehoor komen van Gods woord. En het begint thuis. En de persoon bij uitstek, denk ik, is vaak de moeder. Salomo zei niet voor niets: hoor de tucht van uw vader en vergeet de onderwijzing van uw moeder niet. Maar ook zondagsschoolonderwijzers of onderwijzeressen. Wat een geweldige zegen is het. Ik denk dat de meesten van de mensen hier in hun vroegste kinderjaren zijn opgevoed met het woord van God. Ik niet. Ik kwam erachter op 25-jarige leeftijd dat de Bijbel bestond uit het Oude en het Nieuwe Testament. Toen kwamen die verhalen die ik ooit eens een keer gehoord heb in het eerste studiejaar eventjes terug. Kunt u zich dat voorstellen? Maar wat een zegen is het, al heel vroeg met Gods woord te mogen bezig zijn. En het is een uitdaging voor ons allemaal. Niet alleen de jongeren, maar ook de oudere mensen. Om blijvend bezig te zijn met het woord van God. En weet één ding, je mag dan misschien 80 jaar geworden zijn, of meer. Het feit dat je hier nog bent, heb je een taak. En misschien kun je niet veel meer doen, maar je kunt wel bidden. Want gebed is nodig. Hard nodig. Maar staan we voor open? Zijn we ontvankelijk als een kind? Want naarmate je opgroeit, sta je ook open voor verkeerde invloeden. Grote rocksterren hebben dat heel goed begrepen. Mijn tienerjaren waren de 60's. Jimi Hendrix die zei: rock'n'roll is een religie. Weet je wat ik doe op het podium, zegt hij? Ik neem als het ware de schedel van al die jonge mensen. Die neem ik eraf. Ik open die schedel en ik giet erin wat ik wil. En de gevolgen zijn er. We zijn al verschillende decennia later. Maar kijk wat er vandaag in de wereld gebeurt. In de jaren 60 van de vorige eeuw schopten wij tegen alles, alle regels, alle mogelijke regels. Maar er was nog altijd een instantie die zei: dit is goed en dat is kwaad. Nu in onze dagen beleven we precies hetzelfde. Geen banden meer. Psalm 2, laat ons hun banden verscheuren. Geen wet meer, wetsverachting neemt toe. Maar er is vandaag geen instantie meer die zegt: dit is goed en dit is kwaad. Want het kwade wordt goed genoemd en het goede wordt abnormaal genoemd. En het is een uitdaging in onze tijd, we hebben het gezongen in een van onze liederen, om het evangelie te brengen. Zoveel mogelijk, op zoveel mogelijke plaatsen, bij elke gelegenheid, te zeggen tegen de mensen om ons heen: de Heer Jezus komt. Jezus Christus komt terug. Hij is de hoop voor deze wereld. We gaan dus de goede kant uit. Moet je eens kijken wat een verbaasde gezichten je dan krijgt als je dat zegt aan mensen. Waar gaat het heen? Waar gaat het toch naartoe? Ah, we gaan de goede kant op, zei ik. Aan de goede kant op. Heb je ooit gehoord van de wederkomst van Jezus Christus? Dan kun je het evangelie kwijt. God geeft ons vrijmoedigheid om door te gaan, broeders en zusters. Totdat hij komt. Er is zo'n nood in deze wereld. Vaak ook in de wereld om ons heen. Maar we zetten onze reis verder. Markus 10. Vers 32. En ze waren op de weg en gingen op naar Jeruzalem. En Jezus ging hun voor. Mooi, hè? Met dat lijden voor ogen. Jezus, de overste leidsman en de volleinder van het geloof. Die om de vreugde die voor hem lag. Het kruis heeft veracht en de schande niet geacht. Die om de vreugde die voor hem lag. Jesaja 53 zegt het ook. Die om de arbeid van zijn ziel, of om zijn moeite vol lijden, het zal zien tot verzadiging toe. Straks zal hij zien de vrucht van al zijn werk, wanneer die miljoenen in de hemel hem zullen loven, prijzen en aanbidden. Ja, het is een klein kuddeke, maar het zal een grote schare zijn die in de hemel hem de lof zal toezingen. En wij mogen daarbij zijn, broeders en zusters. Dat is onze toekomst. Niet hier op aarde, maar onze toekomst is de hemel. We zijn op weg naar de hemel. En het komt dichter en dichterbij. De komst van de Heer is nabij. Dat geloof ik. 40 jaar geleden, 1977, ben ik tot bekering gekomen. En dat maakte mij zo blij toen ik las, toen de Heer Jezus zei, zie, ik kom spoedig. Yes, zeggen ze vandaag, hè? Yes. Mag je naar uitzien. Maar de jaren zijn verstreken. En er waren oudere broeders die tot me zeiden, ja, maar dat is al 2000 jaar geleden dat de Heer dat gezegd heeft, zie, ik kom spoedig. Dan zeg ik, hoe dicht moet die komst dan nu wel niet zijn? Maar ik geloof, ik heb het al eerder gezegd en ik blijf het maar zeggen. Ik geloof dat er een heel grote kans bestaat dat ik behoor tot de generatie die de komst van de Heer Jezus zal meemaken. En wat er gebeuren zal dat zijn, broeders en zusters. Want als die bazuin klinkt en hij met de stem van een aartsengel de zijnen weghaalt van deze aarde, zullen we hem zien. En ik zal geen vragen meer hebben. Ik zal geen behoefte meer hebben aan een antwoord op mijn vragen. Want hij is het antwoord. En we zullen een en al oog hebben voor hem. Voor hem alleen. Dat is onze toekomst. Daar moeten we elkaar mee verkwikken. Wat er hier ook gebeurt. Hoe de duivel ons ook lastig valt. Wat beproevingen we ook op onze weg krijgen. Waar God geloof ziet, beproeft hij ons. De dingen die we meemaken, de Heer wil dat we dichter tot hem komen. Dat is zijn verlangen. Kom bij mij, kom bij mij. Ik weet het, wat je doormaakt. Ik weet wat je denkt. Ik weet wat er in je omgaat. Ik ken je verdriet. Ik ken je zorgen. Maar ik hou van je. En ik hou je vast. En ik draag je er doorheen. En ik zal u geenszins begeven en ik zal u geenszins verlaten. En wij mogen zeggen, de Heer is mijn helper. Wat zou een mens mee doen? Jezus ging hem voor. En de discipelen, zij stonden verbaasd en zij volgden hem vol vrees. Ze begonnen te beseffen, hey, naar Jeruzalem. En hij nam opnieuw de 12 tot zich en begonnen te zeggen wat hem zou overkomen. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem, vers 33. En de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden aan de overpriesters en de schriftgeleerden. En ze zullen hem ter dood veroordelen en hem overleveren aan de volken. En ze zullen hem bespotten en hem geeselen en hem bespuwen en hem doden. En op de derde dag zal hij opstaan. Nu zou je denken, het wordt stil. Discipelen zien de Heer bedroefd aan. heeft het hem moeten zeggen in Johannes 14, wees niet bedroefd. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. Maar hier zou je net hetzelfde verwachten. Maar eens kijken wat er gebeurt. Eens kijken wat er gebeurt. De Heer heeft het over dat intense lijden dat over hem zou komen. Vers 35 laat ons de reactie zien van de discipelen. En Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, kwamen tot hem en zeiden, Meester, wij wilden dat gij ons deed wat wij ook van u beheren. Matthäus Evangelie, meen ik, staat er dat het de moeder is van de zonen van Zebedeus, van Jacobus en Johannes, die tot de Heer komt. Dat koninkrijk komt er misschien aan, mijn kinderen. Die moeten een plaats hebben in dat koninkrijk. En hier maken ze een wens bekend. Wat wilt gij dat ik u doe? Zegt de Heer. En ze zeiden tot hem, geef ons dat wij mogen zitten, één aan uw rechter en één aan uw linkerhand en één in uw heerlijkheid. Bij Petrus zagen we dat zelfbehoud, kost wat het kost. Niet sterven, geen kruis. Veel gelovigen vandaag staan nog steeds voor het kruis. En dat is goed. Daar moeten we neerknielen. Het kruis is de plaats van aanbidding. Moeten we neerknielen en hem danken voor het werk voor ons volbracht. Voor de verzoening tot stand gebracht. Maar we moeten verder. We moeten aan het kruis. En daar deinzen velen voor terug. Maar we moeten aan het kruis meesterven met hem. Daarna zagen we ambitie, de meeste willen zijn. En hier zien we iets anders wat in de weg staat. Wat zich stelt tegenover het kruis, en dat is eerzucht. En Jezus zei tot hen, vers 38, gij weet niet wat gij begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drink, of met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? En ze zeiden tot hem, wij kunnen het. Ja, ze gingen ook sterven, voor hun geloof. Die twee apostelen zijn gestorven voor hun geloof. En dan antwoordt de Heer, de drinkbeker die ik drink, zult gij wel drinken. En met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word. Maar het zitten aan mijn rechter of aan mijn linkerhand komt mij niet toe te geven, maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bereid is. De Heer heeft hen liefdevol vermaand. Moet eens kijken naar de reactie van die andere apostelen. Zo zijn wij, broeders en zusters. Zo zijn wij, zo zitten wij in elkaar. En toen de 10, vers 41, dit hoorden, begonnen zij het Jacobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. Een beetje gebrek aan zelfkennis, want die ambitie en die eerzucht en dat zelfbehoud, dat zit hier in mijn hart, is dat in de kern aanwezig. Het opkomen voor jezelf, dat is vandaag de dag schering en inslag. Je moet opkomen voor jezelf. Je moet jezelf verkopen. Niets en niemand ontzien. Als je gaat solliciteren, wordt vaak gevraagd. Bereid zijn ieder aan de kant te schuiven. Ik ben er. Ik ben de beste. Mij moet je hebben. Ik ga ervoor. En ik ben de enige. Geen concurrentie. Ik ben de beste keuze die je kan doen. Zo moet je zelf verkopen. En vooral opkomen voor jezelf. Kijk naar de politiek. Het is toch wat, broeders en zusters. Het is een verhaal apart, daar gaan we het niet over hebben. Maar het is toch wat. Zij begonnen het Jacobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. En de Heer ziet dat. En de Heer riep hen tot zich. en zei tot hen: Gij weet dat zij die beschouwd worden als oversten van de volken over hen heersen en hun groten gezag over hen voeren. Maar zo is het niet onder u. En hier heb je het weer. Maar een ieder die onder u groot wil worden, zal uw dienstknecht zijn. En een ieder van u die de eerste wil zijn, zal de slaaf van allen zijn. En dan zegt de Heer, vers 45, want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. De Heer heeft zichzelf gegeven. God gaf zichzelf in Christus. Meer kon hij niet geven. Zijn liefde ging zo ver dat hij bereid was zijn zoon te laten sterven op een kruis en hem die smadelijke dood te laten sterven, beladen met onze zonden. Op het moment dat hij tot zonde werd gemaakt, 2 Korinthe 5, hij werd tot zonde gemaakt, voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Weet je wat dat betekent? Als je de Heer Jezus hebt aanvaard, als je verlosser en Heer, dan ben je bekleed met de gerechtigheid van Christus. En als God naar ons kijkt, dan ziet hij de Heer Jezus. Wij zijn in de Heer Jezus. En die relatie met onze hemelse Vader, die is eeuwig, blijvend, durend. God tucht tot ons wel af en toe, als het nodig is, want hij is een liefhebbende Vader, maar we blijven zijn geliefd kind. Wij zijn Gods geliefde kinderen, broeders en zusters, gekocht en betaald door het bloed van het lam. En dat lam zal straks gezien worden. En we zullen hem zien in de hemel. Het lam staande als geslacht. En de hoop voor deze wereld, ik zeg het nog een keer, is de Heer Jezus. En wie gaat het de wereld vertellen? Dat zijn wij toch? God geve dat we, misschien ook door onze tranen heen, mensen kunnen wijzen op de Heer Jezus. Op hem die spoedig komen zal. Die de hoop is, het gauw vast in ons leven van alle dag. En die nooit of te nimmer ons beschaamd doet uitkomen.